Nou, dag allemaal. We zijn weer terug van even weg geweest. We gaan nu een tweede seizoen beginnen met een nieuwe podcast.
Leo's Bijenadvies.
Ja, Leo's Bijenadvies. We hebben daar gelukkig nu lekker weer de tijd voor. Hè? Want als imker weet je dat je in het bijenseizoen geen tijd hebt, weinig tijd hebt. Dus we gaan nu weer leuke uitzendingen maken. En dat doen we natuurlijk weer met z'n tweeën, toch, Janine?
Ja, ja. En met een gast erbij
en
dit keer.
Een gastspreker hebben we in deze uitzending. En dat is John. John Hoogedoren. Velen zullen hem kennen, maar misschien ook velen niet. Maar ik ben ontzettend blij dat hij er vandaag is bij onze eerste uitzending van het tweede seizoen. Misschien goed, John, om je even voor te stellen.
Ja, leuk hier te zijn. 50 jaar imker. Ja. En de eerste 40 jaar van mijn imker zijn was als hobby-imker. En eigenlijk de laatste 10 jaar als beroepsimker. Ja, ik moet je zeggen, bijen houden, dat zit denk ik na die 50 jaar wel een beetje in mijn bloed. Toen ik als jonge jongen, ik was 19 jaar, op een gegeven moment een zwerm mocht scheppen. Toen is eigenlijk mijn hart sneller gaan kloppen voor die bijen. En toen ben ik eigenlijk hobby-imker geworden. In die tijd was het eigenlijk nog puur natuur, want het was eigenlijk vrij gemakkelijk. Er was nog een hele brede biodiversiteit. De bijen zwermden nog. Er waren nog weinig ziekten en plagen. Dus er was nog voor de tijd dat eigenlijk de varroa er was. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk een hartstikke leuke tijd. En dat ging ook eigenlijk vrij gemakkelijk. Je had je bijen, ik hield ze toen nog in korven. Want dat vond ik leuk, dat stond dicht bij de natuur. Dus ik hield erbij in korven en die liet ik dan zwermen. En ik zette dan de zwermen weer op. En binnen de kortste keer had ik 20 of 30 korven. Dus eigenlijk toen al, dat praat ik zo over 50 jaar geleden, toen liep de hobby al uit de hand.
Ja, herkenbaar voor velen.
Is denk ik ook het moeilijke punt van bijhouden. Van waar stopt het en hoeveel energie wil je er nou in stoppen?
Ja, je denkt eigenlijk als je begint van dat het is een soort dier en het vermenigvuldigde zich. Hè, normaal als je aan een hond of een kat of zo denkt, hè, dan krijg je een keer een jongen. Maar met bijen gaat dat zo snel. En ik weet ook nog wel met spullen aanschaffen dat ik dacht, oh, ik moet meer spullen hebben, want ik kan die bijen zo niet kwijt. Nou, en ik ben nu 3 jaar. Het is mijn derde jaar, zeg maar, als imker. En inmiddels staat de schuur al aardig vol.
Hoeveel had jij er uiteindelijk, John, in je jeugdjaren, zullen we maar zeggen?
Ik ben begonnen met iets van 8 korven. En toen kwam er al vrij snel, toen ging ik op een gegeven moment naar de bijenmarkt in Veenendaal.
Oh, ja, ja.
En toen kwam er al een 6-ramer bij. En toen op een gegeven moment die korven, toen moest ik de stap maken natuurlijk naar kasten. Hè, want dat was toch wel makkelijk voor de zwermverhindering ook. En iets verder te gaan in de hobby. En toen heb ik eigenlijk wat kasten aangeschaft. En in het begin was dat eigenlijk allemaal oud materiaal. Want de portemonnee was toen nog niet zo erg gevuld.
Ja, precies, ja.
Dus dat was allemaal oud materiaal. En op een gegeven moment kwam ik op Simplex kasten uit. Dat zijn dubbelwandige kasten. Ja. Die heb ik eigenlijk jaren gehad. En die waren op een gegeven moment aan vervanging toe. En toen heb ik toch de stap gemaakt naar spaarkasten, die enkelwandige kasten. Dat was dan toch wat praktischer, want bij een simplex kast heb je eigenlijk alles dubbel. Hè? Dus je binnenbakken, buitenranden, eigenlijk ook weer veel meer volume in de opslag en ook qua verzorging. En toen heb ik ook eigenlijk de stap gemaakt van, dat is al denk ik nu een jaar of, toen was ik al beroeps.
Maar deed je ook wat met die bijenvolken toen? Deed je bestuiving in je, zeg maar, in je hobbytijd?
De bijen die stonden eigenlijk altijd op dezelfde plek.
En dan ging je voor een stukje honing.
Er was genoeg honing ook.
Ja, precies.
Altijd bij huis. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen op een gegeven moment zei ik, nu ga ik naar spaarkasten. Toen heb ik ook gekozen voor red zederkasten.
Mm-hmm.
He, dat vind ik dan toch licht materiaal, makkelijk. Goed materiaal. Een vurenkast is altijd toch, dat is maar beperkt in tijd. En ook heb ik geleerd dat ik heb ze in het begin zelf gemaakt, ook die spaarkasten. Als je ze van spaanplaat maakt, of tenminste dat multiplex, dan is het erg vochtgevoelig ook. En dat gaat eigenlijk ook niet zo lang mee.
Nee,
dus eigenlijk, red cedar is eigenlijk met hardhouten bodems. Hè, daar heb ik ook maar flink geld er tegenaan gegooid. En toen hebben we ook eigenlijk gezegd, dan moeten we 40, 50 spaarkasten gaan kopen. Mm. En met hardhouten bodems. En dat hebben we dus gedaan. We hebben een stap in diepe gezet om dat aan te schaffen. En goed, en zo is dat eigenlijk allemaal gegaan.
En John, is dat ook de aanleiding geweest? Want je ontwikkelt ook producten, hè?
Ja.
Dat je het product Propoleum hebt ontwikkeld. Ja. Toen je naar die houten kasten overging.
Ja, in het begin toen ik, vooral toen de Simplex kasten had, in het begin. Die waren groen met zo'n mooi wit geschilderd randje. In dat, hè, dat je hebt die ringen die je allemaal op elkaar zet. Dus eigenlijk een beetje dat oud-Hollandse groen-wit. Dus dat vond ik toen heel prachtig. Vond ik prachtig, maar je gaat op een gegeven moment ga je nadenken. En dan denk je, ja, het is eigenlijk heel raar. Je hebt dan een houten kast. Dat is natuurlijk een natuurlijk materiaal. Daar ga je dan verf overheen smeren. Om zeg maar voor de bescherming. En dat het mooi uit moet zien. Ja, maar wat zit er allemaal in die verf? Ja. Dat weten we niet. En dat zijn natuurlijk allemaal stoffen die erin zitten. Die zijn niet natuurlijk. Die zijn om het hout te conserveren. Om het hout te beschermen. Om te zorgen dat er geen vocht in kan dringen. Ja, is dat dan wel goed voor de bijen? Dus toen kwam eigenlijk die vraag bij mezelf van ja, als ik dan nieuwe kasten koop en ik koop ze dan van de Red Cedar, dat zijn natuurlijk een prachtig houtsoort. Ja, dan moet eigenlijk die houtstructuur die moet eruit komen. En kan ik dat dan niet combineren? Kan ik dan niet eigenlijk wat de bijen zelf doen? Hè, dus die maken propolis, hè, vooral om de binnenkant van de kast te propoliseren. Ja. Om die kasten eigenlijk een soort een filmpje op te leggen van tegen bacteriën en schimmels en allerlei andere invloeden. Kunnen we dan niet zelf door middel van propolis, dat propoliseren dan niet zelf doen. Ja. En toen is eigenlijk dat idee ontstaan. En dan ben ik in de oude boeken gekropen. Dat vooral in de winter is dat erg leuk. Toen heb ik gezocht van, nou, wat kan je met die propolis doen om daar dan een soort verf bijts van te maken, waar je kasten mee kan behandelen, dat ook goed is voor de bijen. Ja. Wat ook iets voor de omgeving van de bijen. Nou, in de oude boeken stond, propolis werd gebruikt om violen te schilderen, te lakken eigenlijk.
Oh, ja.
He, dus dan praat je over voor de tijd dat de aardolieproducten eigenlijk werden gebruikt, bijvoorbeeld voor instrumenten. En er stond in, dat moet je dan oplossen in alcohol en dan propolis erin. En dan moesten er nog bepaalde andere harsen aan toegevoegd worden. En dan kon je dat als lak gebruiken om violen te schilderen. Ik denk, nou, misschien is dat het, hè? Laat ik dat eens doen. En alcohol, dat is ook gelijk een ontsmettingsmiddel. Dus laat ik dan een fles spiritus nemen. En ik neem mijn propolis. Dat gooi ik bij elkaar. En dan krijg ik er een brouwsel van. En dat filter ik en dat smeer ik op de kasten. Nou, dat heb ik dus gedaan. Ik denk, moet ik eens even denken. Een jaar of 15 geleden of zo ben ik daarmee begonnen. Mm. En dat smeerde ik op de kasten. Maar door UV poederde dat verzeept en dat kwam een soort, ja, die poeder, die propolis, die ging weg. Dus er bleef eigenlijk niks over. Nou, toen heb ik heel lang gezocht naar UV-bestendigheid, dus om dat te maken. En daar is uiteindelijk het product Propoleum uitgekomen. Heb ik ook een merknaam gegeven, Propoleum. Er waren inmiddels imkers in mijn omgeving, die gebruikten het allemaal al. Ja, want ik wilde dat natuurlijk testen.
Precies,
die kwamen van, heb je nog een litertje? Heb je nog een litertje? Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. En sinds nu, denk ik, een jaar of 10 is het ook in de vakhandel te verkrijgen. Ook bij jou in de winkel, Leo. Ja. Maar ook bij andere winkels. Ja. En het is inmiddels algemeen goed geworden. En we gebruiken het zelf ook op al onze bijenkasten. Dus zowel de zesramers, maar ook zelfs de bevruchtingskastjes voor de koninginnenteelt. Daar gebruiken we het Propoleum. En het is even een omschakeling. Want je komt natuurlijk vanuit je systeem dat je alles schildert met verf. Dus het is misschien qua werk wat meer. Je moet het ook elk jaar gewoon bijhouden. Op een gegeven moment is die laag propolis in die kast en uit die kast wordt op een gegeven moment zo stevig. Dan hoef je het alleen maar bij te houden. Maar het is toch een andere manier. Het is een natuurlijk middel. Dus het is de schimmels en de is natuurlijk niet zo sterk als met verf. Nee. Hè? Maar dat is natuurlijk altijd met natuurlijke middelen. Die zijn nooit zo goed als synthetische middelen. Nee. In die zin. Nee, hè? Wel goed voor de bijen, maar niet goed voor de echte stevige chemische bescherming. Dat is met natuur natuurlijk altijd.
Dus dat was een beetje al in je hobbytijd dat je met die productontwikkeling bezig was?
Ja, wat ik leuk vind van bijhouden is natuurlijk aan de ene kant het genieten van de bij als insect. Hoe dat als kolonie gaat, als de kolonie is eigenlijk het ding. Hè? Het is niet een individuele bij of de koningin of de darren. Nee, het is juist die samenwerking in dat bijenvolk. Dat is juist zo fascinerend.
Ja.
En als je dan ook als imker van alle producten die de bijen dus maken iets kan doen. En dat kan propolis zijn, dat kan bijenwas zijn.
In principe met
dat,
alle...
Dat kan honing zijn. Ja. Het kan dat je van de honing bijvoorbeeld mede maakt. Of dat je... Je kan eigenlijk van al die producten die die bijen maken... kan je ook hartstikke veel dingen, leuke dingen
zeker.
Doen.
Zeker,
En dat is eigenlijk... Dat vind ik erg leuk. En van daaruit is ook eigenlijk de behoefte gekomen... om beroepsimker te worden. Want op een gegeven moment kom je in een fase... Dat je bijvoorbeeld, je gaat je honing verkopen. Nou, als je 10 potjes honing verkoopt of 20 potjes honing, is het dan niet zo schokkend. Dat verkoop je aan je vrienden, familie, noem maar op. Maar op een gegeven moment komt er de kaaswinkel om de hoek. Die zegt, kan ik bij jou ook honing kopen?
Ja, precies.
Wat moet je dan doen? Moet je dan een factuur maken? Of moet je dat dan contant doen? En dan kom je eigenlijk in een soort tweestrijd. Van ja, volgens de wet moet ik dan Kamer van Koophandel aanvragen. Ik moet beroeps worden, maar ik ben eigenlijk hobby. Ik ben hobby-imke. Dan kom je in zo'n tussenfase. Nou, op een gegeven moment heb ik gezegd, nou, dan moeten we ook maar die stap zetten. Dan moeten we ook maar gewoon een Kamerverkoophandelnummer aanvragen. En moeten we ook maar gewoon beroeps worden. Of in elk geval beroepsmatig kunnen opereren. En ook volgens de wet kunnen doen. En dan krijg je natuurlijk ook te maken als je honing wat grotere volumes gaat maken. Dan krijg je ook met allerlei wetgeving te maken over, over de honingrichtlijnen. Ja, van wat kan en wat er niet kan. HACCP eisen. Hygiëne. Voedselveiligheid. Gezondheid.
Er komt een stapje bij, zeker. Want als je natuurlijk veel volken hebt en je voor honingproductie, ze zien je elke keer aankomen op een verjaardag weer met een pot honing en weer met een pot honing. Ik snap het, je moet natuurlijk op een gegeven moment, moet je een beetje gaan opschalen.
Ja, je bent op een gegeven moment ben je semi-beroeps. En eigenlijk ben je geen hobby meer, je wordt semi-beroeps en je bent ook geen beroeps. Dus dat was wel een lastige periode, moet ik zeggen. Ja. Ook een beetje van, misschien wil ik wel eigenlijk liever hobby blijven. Dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen. Vooral met imkerij, als je imker bent, dan moet je eigenlijk heel veel keuzes maken. Maar eigenlijk constant. Hoeveel volken hou ik aan? Waar ga ik mijn tijd aan besteden? Hoeveel tijd heb ik voor die bijen?
Precies.
Als je hobby-imker bent, je hebt alleen maar een zaterdagochtend. Nou, dan moet je je agenda zo indelen dat je alleen maar op zaterdagochtend beschikbaar bent voor de bijen. Want je hebt misschien ook nog een gezin. Je hebt ook nog een baan. Tuurlijk, en je hebt ook nog misschien een sportvereniging. Of...
En ik denk dat je dan ook de keuzes die je maakt, van laten zwermen bijvoorbeeld. Ja, dat als jij de hele week weg bent naar het werk, is dat ook al een risico dat ze dan precies gaan als je aan het werk bent. Dus dat soort keuzes zal ook... heeft ook invloed op, zeg maar, hoe je leven er eigenlijk uitziet. Ja. En je zei die tussenfase was lastig. Wat was daar dan lastig aan?
Ja, eigenlijk, dat is het lastige van imker zijn. Keuzes maken.
Ja,
wat is nou het beste? Eigenlijk moet ik zeggen, na 50 jaar is dat nog steeds het moeilijkste van bijhouden. Die keuzes te maken.
Maar wat, zeg maar, want hoe zag die tussenfase er dan uit?
Nou, dat je op een gegeven moment 12 bijenvolken hebt. Dat het heel goed gaat. Dat je van die 12 bijenvolken 400 kilo honing slingert per jaar. Dat zijn 800 potjes. Ja, die moeten weg. Maar ook de bijenwas wilde ik niet weggooien. Dus daar wilde ik ook wat mee doen. Dus je zit op een gegeven moment met 20, 30 kilo bijenwas. Ja, wat moet ik daar dan mee? Het idee al van, ik wil mijn kasten schilderen met een propolismiddel. Dus snap je? Je groeit eigenlijk automatisch naar toch wel semi-beroeps.
Maar het zegt ook iets van dat je dus zonde vindt om dingen weg te gooien. Of dat je dus eigenlijk de waarde van... wat de bijen produceren, daar de waarde echt wel van inziet. En zo voelt het, zeg maar.
Ja, wat ik belangrijk vond en vind, is dat alles wat de bijen produceren, moet eigenlijk weer benut worden. En dan niet zomaar even die bijenwas in de handel gooien voor 10 euro per kilo of 12 euro per kilo. Nee, toegevoegde waarde maken. Zalfjes, dus crèmetjes, cosmetica. Maak er producten van. Doe daar je eigen etiket op en maak dan ook geld van dat product. Dus niet alleen dat je het optimaal benut, maar dat je het ook commercieel dan benut. Want als je een bedrijf hebt, moet je winst maken. Dan moet het ook zin hebben. Dan moet het ook goed aanpakken. En niet alles weer half doen, zeg maar. Dus misschien is dat ook wel die gedrevenheid. Dat als ik iets oppak, dan moet het ook goed. En gelukkig heb ik dan Lia naast me. Lia is mijn vrouw, partner. En zij wilde heel graag die toegevoegde waarde doen. Zij wilde heel graag die zalfjes maken, de tinctuur maken van de propolis. De honing vermarkten naar de winkels en naar de markten. Dat vindt zij weer erg leuk. Ze helpt ook mee met de imkeren natuurlijk. Als drukkers in mei helpt ze ook mee met de bijen. Dus ze heeft ook het imkervak geleerd. Dat is een behoorlijke strijd geweest. Want ik ben natuurlijk best wel een haantje. En Lia die in het beginjaren, tot 4 jaar, was het meer een assistent als een mede-imker, zeg maar. En dus op een gegeven moment zegt ze, ik kan me nog dat moment herinneren, ik ben er helemaal klaar mee met die bijen. Ja. Helemaal klaar mee. Als ik nu niet mijn eigen volk krijg, dan stop ik ermee. Oh, ja. Nou, kijk, dat was na 4 jaar, dus dan kan je zien hoeveel geduld ze hebt. Dat was heel lang. En toen ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. We stonden op de Utrechtse Heuvelrug bij Maren, bij de Linden. En ik zei, nou, weet je wat? Ik zei, neem jij dan die kast, dat is die van jou, en ik bemoei me er niet meer mee. Dan ga ik daar beginnen, en dan ga jij daar beginnen, en neem jij dat volk, en dan neem ik de andere kant. Nou, zo is dat van dat moment gegaan. Ja, dat heeft ze heel goed opgepakt. En nu staan we gewoon naast elkaar bij de bijen. We hoeven er niks te zeggen. We hebben 4 handen. De 2 pakken dit en de andere 2 pakken dat of omgekeerd. Dat gaat eigenlijk fantastisch. Dus op de drukke momenten helpt Lia mij met de bijen. En aan de andere kant, als er markten zijn, dan sta ik bij de honingproeverij. De honing te laten proeven bij de mensen. En dat gaat eigenlijk hartstikke leuk. Dus zo vullen we elkaar heel goed aan. Lia doet de toegevoegde waarde. Vandaar ook de naam Adlia. Dus dat zij doet dan ook de webshop en eigenlijk alles wat met de producten te maken heeft. Waardoor ik me dan weer heel erg kan concentreren op alles wat met de bijen te maken heeft.
Ja, want daar heb je natuurlijk ook de afgelopen jaren een naam in ontwikkeld. In die bijen met name in dat stukje teelt. Hè? Je zit in wat projecten, onderzoeksprojecten. Hoe ben je daar dan ingerold? Want ik weet uit ervaring, beroepsmatig imkeren is heel veel tijd in je bijen. Hè? Maar je hebt je daar toch ook wel in kunnen specialiseren.
Ja, als je kijkt naar de beroepsimkers in Nederland, dan is dat eigenlijk gedreven door de bestuivingsimkerij. Er zijn de meeste beroepsimkers zijn misschien 15... misschien 20 echte beroepsimkers in Nederland. En als je dan kijkt dat 90% zijn bestuivingsimkers. Ja. Die dus met de volken naar de teelt te gaan. Of in de zaadteelt, vanuit de zaadteelt.
Maar dat is geen onderdeel van jouw...
Nee. Wij doen wat ik gezegd heb van...
Bedrijfje, hè?
Nee. Wat ik gezegd heb is, wij doen niks aan bestuiving. Want ik vind een bijenvolk moet op dezelfde plek blijven staan. En laten we er nou gewoon die bijen benutten zoals ze zijn. We zetten ze op een vaste plek neer. Maar we gaan alles om die plek, gaan we zo goed mogelijk doen. Dus we zoeken plekken waar ook een verkooppunt is voor de producten. Dus bijvoorbeeld, we staan de Arboretum Trompenburg. Dat is een botanische tuin in Rotterdam. Daar hebben we 10 bijenvolken staan. En in de winkel wordt honing verkocht. Ze geven 3 markten per jaar. Daar staan we dus 3 keer per jaar op de markt. We hebben een klantenkring opgebouwd en daar worden alle producten verkocht. We staan op 2 golfterreinen. In de golfshop wordt op private label de honing verkocht van die golfterreinen. Ja. Dus zo combineren we dat. En ik moet zeggen, dat is heel leuk.
En kunnen de bijen daar naar jouw idee voldoende gevarieerd halen ook? Want dat is natuurlijk tegenwoordig, wat mag ik zeggen, best wel een ramp. Hè? Dat in zo'n arboretum kan ik me dat voorstellen. Ja, als golfterrein heb ik alleen maar grasveld idee van.
Ja, het is over die golfterreinen. Die hanteren een aantal kwalificaties. En als je dan dusdanige biodiversiteit creëert met randen en plekken. Precies, ja. Je doet niet aan bestrijding. Dus onkruidbestrijding en insectenbestrijding doe je niet aan. Of gereguleerd, heel beperkt. Kan je tot een bepaalde kwalificatie komen. En als je dan ook nog bijen op je golfterrein hebt staan, dan heb je eigenlijk het helemaal compleet. En dan word je hoger ingeschaald qua kwalificatie, kwaliteit. Mm-hmm. En dus voor een golfterrein heeft het ook wel voordelen om samen te werken met een imker.
Ja, ja.
Dus dat was eigenlijk de reden dat we op die golfterrein terechtkwamen. En nou is het natuurlijk zo, toen ik met imkeren begon, die beginjaren, ging ik naar de natuur voor de honing. Hè, dus dan stond ik in de Flevopolder. We stonden op de Utrechtse Heuvelrug bij de Linde. We gingen naar de hei bij Bussum. Naar de Bussum. Dus wij gingen met de bijen naar de honing. En tegenwoordig, de laatste 10 jaar zo, zijn we eigenlijk met de bijen naar de steden getrokken. Want eigenlijk bij de steden is nog honing te halen. En op het platteland wordt het steeds moeilijker.
Ja, dat is zeker waar.
Het groene hart is bij ons is allemaal grasland. Allemaal rijgras. Er wordt 6 keer gegierd en met mest. En er staan geen bloemetjes meer. Dus eigenlijk dan zie je dat eigenlijk bij de steden de laatste 10 jaar eigenlijk voor de bijen het beste is om honing te halen. Ja. Dus we staan rondom Delft. We staan rondom Rotterdam. We staan dan in het Groen Hart wel, bij Alphen aan den Rijn en bij ons in de omgeving. En daar is eigenlijk het minste te halen, want het is toch wel een beperkt dorp. Maar ook veel rijgras in het Groene Hart. Dus we hebben keuze gemaakt en daar ook weer jouw vraag van. Wat, jij doet ook veel met koninginnenteelt.
Precies, ja.
En het leuke is dat we die twee golfterreinen, die staan eigenlijk 1 kilometer van ons huis af. Dus ik heb aan de rechterkant een golfterrein waar bijen staan. En aan de linkerkant een golfterrein. En die afstanden tussen die golfterreinen is dusdanig dat ik kan ook bijen verplaatsen. Dus broedafleggers of andere vormen van afleggers of koninginnenkastjes van de een en de andere plek verhuizen. Dus zo, op die manier kan ik uitwisselen.
Ja.
Dus daar haal ik niet zoveel honing. Ze kunnen zich redelijk bedruipen, maar dat is eigenlijk weinig overschot. Maar voor ons heel praktisch om daarmee het allemaal te combineren en te doen.
Ja. Dus daar doe je eigenlijk je teelt, zeg maar.
Alles wat veel tijd vergt, wat veel aandacht vergt, doen we dicht bij huis.
Ja.
En eigenlijk de plekken voor de honing, dat is dan echt Delft en Rotterdam. Daar staan de bijen dan voor de honing.
Ja, ja.
En daar doen we eigenlijk niks aan teelt, die plekken. Nee.
Golf je ook? Ja, als ik ertussen woon. Nee, dat
kan
weer niet.
Ik heb nieuws voor je. Als je bijenhouder bent, dan ben je van maart tot
oktober. Dan
ben je gewoon 7-7. Wat? 24-7 ben je druk met de bijen.
Ja.
En ik moet je zeggen, ik heb nog wat bestuursfuncties ook vanuit de bijen. En we zijn bezige bijen.
Ja. En nou hoor ik natuurlijk in de wandelgang, als je een goede koningin wil hebben, dan moet je even John bellen. Met name, want je zit dan op die bukvast bij je.
Ja.
Wat is je geheim van het telen van goede koninginnen?
Wat is je geheim?
Of je werkwijze.
Wat is mijn probleem?
Ja.
Nou, mijn probleem is dat ik het alles wat ik oppak moet heel goed gebeuren. Ik hou niet van half werk. En als je koninginnen gaat telen, dan je kan niet secuur genoeg zijn. En dat is dan ook gelijk weer het geheim. Wat er gebeurt is dat je krijgt een bepaalde een bepaald systeem daarin. Met weekindeling. Dat als je, bijvoorbeeld, of als voorbeeld te geven. We telen vanaf 20 april ongeveer tot eind juli koninginnen. En dat zijn dan elke week zetten we series op. Mm-hmm. Dus dat zijn vaste dagen in de week. Dus dat is woensdag overlarven. Dan lopen op de maandagen de koninginnen uit. Dus maandags koninginnen opvangen. Onderbrengen in bevruchtingskastjes. De dinsdagen de pleegvolken voorbereiden. Woensdags dan weer overlarven. En zo gaat het hele spel gaat eigenlijk het hele voorjaar maar door.
Ja.
Daar komt ook ontzettend veel koninginnen uit. Nou, die worden dan weer in bevruchtingskastjes gezet. Of ze worden verkocht. En we verkopen uitsluitend onbevruchte koninginnen. Mm-hmm. Eigenlijk zelden bevruchte koninginnen. En dat zijn dezelfde koninginnen als die we zelf gebruiken. Dus de imkers die koninginnen bij ons kopen. Ja, die kopen natuurlijk topmateriaal. En dat is ook niet zomaar ontstaan. Toen we het besluit maakten om onze naam van de imkerij bukvastimkers.nl te noemen. Ja, dat was bewust, want we kozen op dat moment voor de bukvast bij. Ja. Nou, dan moet je dat ook goed doen natuurlijk. Dus dan moet je ook eigenlijk moet je ook gaan telen. Dan moet je ook zorgen dat je die bukvast dan optimaliseert en in stand houdt of brengt of beter maakt. En dus 20 jaar geleden, denk ik, even kijken. Dus 20 jaar geleden dat we de keuze hebben gemaakt dat we voor de bukvast bij zouden gingen. En ik moet je zeggen, die eerste 10-12 jaar was een drama. Dat was echt verschrikkelijk. Als je kijkt wat er aan... Kijk, die bukvast bij, dat is een samengestelde bij. Dat is niet bijvoorbeeld als een carnica, een soort.
Een ras. Nee, het is
een samengestelde bij. Die is door broeder Adam, is dat half jaar geleden, denk ik, misschien wel langer. Ja, ja, ik denk, is die bij eigenlijk gecreëerd. Broeder Adam, die reisde tot aan Afrika en tot misschien bijna tegen Rusland aan, om allerlei koninginnen op te zoeken en daaruit de perfecte bij te maken. Nou ja, de perfecte bij bestaat niet. Dus, maar goed, in elk geval, daar is de buckvastbij uit ontstaan. Omdat broeder Adam was monnik bij Buckfast Abbey. Dat is dus een abdij in Engeland met de naam Buckfast. En zo is die naam ontstaan. En dus wij kwamen, buckvastbijen. Nou, we wisten toen de tijd, wisten we amper wat het was, buckvastbijen. Dus, maar ja, goed, ja, we vonden het wel een leuke naam. Dus laten we dan maar buckvastbijen houden. Dan moet ik wel zeggen, in die aanloop naar het besluit om naar die buckvastbij te gaan, zag ik wel elk jaar geleidelijk aan mijn bijenvolken groter worden. Toen ik vanuit de begintijd, vanuit de korftijd, had ik nog de zwarte bij, precies, de Hollandse bij. En eigenlijk die 20 jaar of 30 jaar, ik vond elke keer die volken werden groter. De bijen kregen een andere kleur, ze werden een beetje oranjeachtig. Ja. Dus ze zagen er anders uit. Ze hadden anders van karakter, van eigenschappen. Die zwarte bij, die zwermde graag. Die bleef al kleiner. Die was wat minder vraatzuchtig. Dus die was wat zuiniger, zeg maar. Ja. Dus, toch een heel andere bij. En dat vonden we interessant. En ja, dat moest dan toch wel buckvast zijn. Dus vandaar dat we toen de keuze hebben gemaakt, dan gaan we naar buckvast bijen. Maar dan ga je zoeken van hoe kan ik dan aan de beste buckvast bijen komen?
Precies, ergens je materiaal.
Dat was verschrikkelijk. Ik denk dat we wel 10 jaar bezig zijn geweest om goede buckvast lijnen te vinden. En dat was elke keer weer een teleurstelling. Elke keer weer dat het niet was. Het waren gewoon geen buckvast bijen. Mm. Toen op een gegeven moment heb ik gezegd, nu moeten we dan maar moeten maar goed gaan doen. Dus toen op een gegeven moment ben ik aan telen gegaan. Heb ik dan de echte buckvast bijen gekocht. Dat moet je wel je portemonnee open trekken. Want dan praat je toch wel over 350, 400 euro voor een koningin.
Ja.
Daar zijn we van gaan telen en in de begintijd hebben we ook veel samengewerkt. Tenminste, zijn we naar Marken gegaan, bevruchtingsstation Marken. Mm-hmm. Een vriend van me, Dirk Blanke uit Warfum, die had al veel langer buckvast. En die ging heel vaak naar Ameland met zijn koninginnen. Dus van Dirk kreeg ik op een gegeven moment ook materiaal. We hebben ook heel veel kennis uitgewisseld. Dat is een vriendschap geworden. En tot nu toe, ik denk dat Dirk al bijna 80 is, hebben we bijna elke dag nog contact over. Maar het houdt nooit op.
Nee. Maar is er dan een reden geweest dat je alleen onbevruchte moeren teelt en niet die stap verder pakt met bevruchte moeren?
Nou,
vind je dat met de darreselectie dan?
Nee.
Want je stelt best hoge eisen aan je koningin, hè? Ja. Aan je materiaal.
Ja, we verkopen alleen maar onbevruchte koninginnen, omdat we hebben niet de tijd om bevruchte koninginnen te verkopen. Okay. Want ja, die moeten eerst in een bevruchtingskastje. De koninginnen die in een bevruchtingskastje gaan, die worden allemaal getest. Dus wij telen niet voor de vermeerdering, wij telen niet voor de verkoop. Nee, we telen om te testen. En om te kunnen testen, moet je volume maken. Mm-hmm. Dan moet je gewoon veel maken.
En wat test je dan?
Nou, kijk, als je een serie opzet. Als wij een serie maken, maken we 30 larfjes. Die gaan in een starter. Dus er komen 20 koninginnen uit. En dat komt elke week. Dus soms hebben we 20 koninginnen per week. De andere week hebben we er 40. Die kunnen we niet allemaal testen. Want dan zou je honderden volken moeten hebben om te testen. Dus wat doen we? Een deel daarvan verkopen we. Dat maakt dan ook het opzetten van het aanhouden van de pleegvolk betaalbaar. Mm-hmm. Want als je een pleegvolk uitkiest om koningin in te telen, dan kost het zomaar 20 kilo honing.
Ja, dat gaat ten
dan
koste
ben je dat
van.
Volk eigenlijk kwijt. Ja. Dus als we zeggen, dat kost natuurlijk geld. 20 kilo honing is toch geld. Ja. Dus hebben we gezegd, dan komen 20 koninginnen uit. Nou, zeg maar, de helft wordt verkocht. Dus dat vergoedt eigenlijk de kosten die we hebben aan teltmateriaal kopen en pleegvolk wat er voor opgeofferd wordt en te doen. En vandaar dat we zeggen, dan verkopen we onbevruchte koninginnen. Dus dat is eigenlijk de reden.
Ja.
En, maar dan begrijp ik nog niet wat dat testen. Want je zegt nou, testen. En wat...
Kijk, waar test je op? Dat is,
wat kun je aan een bij testen? Ja. Zeg maar.
Nou, dan kom je eigenlijk bij de genetica.
Vandaar ja, precies.
Ook, dat
ja,
is dan... De vraag van jou, van, ja, je zit ook in het VSH-project met in samenwerking met Arista Bioresearch.
Ja.
Wat we eigenlijk de laatste 5-6 jaar steeds hadden, is dat we kochten koninginnen bij gerenommeerde telers. Mm-hmm. We zijn in Italië geweest voor koninginnen, Duitsland, Luxemburg. Nou, we hebben allerlei windstreken hebben we koninginnen gekocht. En we kochten dan 3 koninginnen per jaar ongeveer. De perfecte teeltkoninginnen. Volgens
de verkoper.
Alle pedigrees en alle documenten die je erbij kreeg.
Ja.
En dan was het resultaat, er viel eigenlijk 90% van de keren viel dat tegen.
Hm. En, op basis van het honingproductie? Of,
nee, wat deden we dan? Dan hebben we dus een koningin. We krijgen dan 3 koninginnen binnen. Dan kijken we eerst van hoe is de broedkwaliteit van die koningin? Nou, dat zegt nog niet alles, want het is, ja, dat kan voor een teeltkoningin natuurlijk ook verschillen. Maar dan teelden we van elke koningin die we kochten 20 F1 volken, maakten we ervan. Dus we teelden daar een serie van, nog datzelfde jaar nog. Daar zetten we 20 F1 volken van op. Die volken werden ingewinterd. Is natuurlijk al heel veel gevolgd van ja, wat is de broedkwaliteit? Dat is een eerste indicatie. En dan het voorjaar erop, als die uitgewinterd is, dan kan je pas goed beoordelen van hoe is dan die F1? Hoe is dat F1-volk dan? En de resultaten van die F1-volken, die gaven ons eigenlijk de kennis en de data om te zeggen, nou, die teelt koningin, daar gaan we mee door.
Ja.
En dat bleek in de praktijk dat middels de helft, een derde bleef maar over.
Ja, ja. En dan is dan op vriendelijkheid, op honingproductie, zeg maar, dan heb je een soort lijstje wat je afgaat, wat je goed vindt aan een volk of wat je niet goed vindt.
Ja, als je dan kijkt, wat we erg belangrijk vinden is natuurlijk zachtaardigheid.
Mm-hmm. Hè,
zachtaardigheid moet niet ten koste gaan van productiviteit. Hè, want het is dus eigenlijk zachtaardigheid, vitaliteit, hè, dus hoe vitaal zijn ze? Hoe gezond zijn ze eigenlijk? Dus maar vanuit zichzelf. Haaldrift. Ze moeten goed honing halen, maar ook veel stuifmeel halen. Ze moeten hygiënisch zijn. Dus ze moeten de boel schoon houden.
Ja.
Ze moeten raamvast zijn. Dus niet zoals je een raam uit het volk haalt, dat ze alle kanten oplopen en allemaal één kant gaan zitten. Dus ze moeten raadvast zijn. Dus dat is, dat zijn de wat je belangrijkste. En de laatste tijd is er eigenlijk bijgekomen grooming. Hè? De grooming is van ja, hoe gedragen ze zich bij het vlieggat? Hè? Verdedigen ze het volk goed? Dus dat is eigenlijk belangrijk. En dat zijn eigenlijk toch wel een beetje de... Oh ja, de laatste...
Wat een administratie.
Ook. Maar de laatste die erbij is gekomen, die is heel belangrijk, is zijn ze broedloos in de winter?
Oké.
Dat is eigenlijk, dat vinden we ook heel belangrijk, dat een volk op een gegeven moment rond deze tijd, deze opname maken we nu eind oktober. Ja, dan moeten toch eigenlijk wel 90% van de volken moeten eigenlijk een beetje, nou, bijna geen broed meer hebben.
En waarom wil je dat?
Nou, omdat als je naar de cyclus van de varroa kijkt, is als de volken de hele winter doorbroeden, krijgt die varroa, die krijgt eigenlijk geen broedstop. Ja, dus dat maakt eigenlijk dat die varroa maar door kan gaan met de ontwikkeling door de hele winter heen. En juist door een broedstop in de winter krijg je een soort tussenfase waarin die varroa heel kwetsbaar is. Dus je kan hem aan de ene kant heel goed bestrijden. Maar ook natuurlijk is dat gewoon heel goed om dan die varroa eigenlijk...
Ja, dus ook eigenlijk weer gezondheid, vitaliteit... daar goed voor.
Daar is het goed voor, ja.
Ja, en daar hebben we natuurlijk wel te maken met toch echt klimaatverandering. Hè? Als je een beetje geluk hebt, dan vliegen de bijen met kerst nog om je oren. Hoe groot wordt die invloed daarvan ten opzichte van je broedstop? Kun je dat afdwingen? Want als de temperaturen goed blijven, hè, dan zie je, tenminste dat zie ik, dan blijven die volken best nog wel een tijdje doorbroeden.
Nou, als je het verschil ziet tussen bukvast en carnica bijvoorbeeld.
Ja,
carnica die stopt veel sneller. Hè?
Ja, dat heeft natuurlijk ook met dracht te maken.
Ja, vooral met stuifmeel.
Precies.
Kijk, weet je, wij voeren natuurlijk in het najaar als het nodig is. Hè?
Ja.
Als het, kijk, dit jaar hebben we bijna niet gevoerd. We hebben denk nu dit jaar 400 kilo suiker gevoerd.
Mm-hmm.
En vorig jaar was het 2 ton.
Ja.
Dus dat is het verschil met dat dit jaar in de nazomer hebben de volken nog heel veel honing gehad.
Ja, zeker.
Ja. Dus dracht is er vaak wel, maar vooral stuifmeel.
Ja,
dat is denk,
cruciaal.
Misschien voor het afronden van deze podcast.
Nou al.
Nou, de tijd gaat zo snel. Ja. Dat hebben we altijd.
Daar zitten we altijd mee.
Maar we zijn nog niet helemaal uitgepraat. Hè. Sowieso gaan we nog een vervolg doen. Dus gaan we het zo over hebben. Maar je begon je verhaal over de passie eigenlijk voor de bij. En dat het zo lang geleden nog biodiversiteit, veel natuurlijker allemaal kon. Hè? Dus Veroa nog niet. We hebben nu de Aziatische hoornaars. Maar de vraag wat het allemaal nog voor toestanden gaat opleveren. Ik ben gewoon een beetje nieuwsgierig als je nou naar jouw hele imkerij tot nu toe. Wat neem je daar dan uit mee?
Ik wil niet het woord intensieve bijenhouderij gebruiken, want dat klinkt zo negatief. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het zo dat als je nou een beetje op dit moment kijkt, alles wordt intensiever. Dus eigenlijk het houden van bijen is moeilijker geworden. Meer werk, gewoon. Ja,
veel
dat is eigenlijk het.
Misschien ook, minder natuurlijk, zou je kunnen zeggen.
Ja. Toen ik met bijen begon, was het vanuit de natuurkant. Ik vond dat leuk. Ik hield er korven. Dus het was puur natuur. En om in deze tijd, de 50 jaar later, bijen te houden, is het eigenlijk meer een huisdier geworden, denk ik. Dat klinkt een beetje raar, mm-hmm. maar dat is denk ik wel zo. Je hebt dan ook, vind ik, als je een bijenvolk aanschaft of als je imker wordt, heb je ook de verantwoording voor dierenwelzijn, het goed verzorgen van dat volk. Dus je moet het ook gewoon goed verzorgen. Laatst had ik nog een aanvraag van iemand. Ja, kan je bij mij in het een bijenvolk plaatsen? Dat vind ik leuk. En ik zei, maar wat wil je er dan aan doen? Ja, niks. Het is toch wild. Als ik dat toch neerzet, dan gaat het toch vanzelf?
Dat is niet zo. Bij 50 jaar te laat.
Vroeger kon je misschien een korf houden, neerzetten. Dan ging die zwerven en dat bleef allemaal leven. Ja. Maar dat is niet meer zo.
Je moet nu echt zorgen.
Nu goed voor je bijen zorgen. Ja. En misschien is dat misschien wel een leuke afsluiting ook. Dat als je bijen gaat houden, je hebt nog geen bijen, volg eerst een cursus. Ga je verdiepen. Ga eens bij een imker kijken. Het is niet zomaar iets. Het is een bijenvolk leeft eeuwig. Het gaat maar door. Natuurlijk kan er wel eens eentje sterven, maar dan heb je toch wel weer dat je met het volk daarnaast het weer kan voortzetten. Dus het is een doorlopend proces. Dus daar moet je ook echt voor zorgen. Daar heb je ook een verantwoording als imker voor. En dierenwelzijn. En dat is misschien een leuke start voor de volgende podcast die er misschien dan nog gaat komen. Vooral dierenwelzijn. Ik denk dat
Ja.
En wat heeft de imkerij jou gebracht als mens?
Als mens, hartstikke veel. Jeetje, dat is een persoonlijke vraag. Ik heb heel veel aan de honing bij te danken. En als ik een moeilijk moment had in mijn leven, Dan waren die bijen daar altijd om me te helpen. En dat kon financieel zijn, want je kan natuurlijk aan de bijen altijd wat verdienen. Maar ook vooral hoe je in het leven staan, in de natuur staan. Als ik niet kon slapen, dan ging de knop om en dan ging ik aan de bijen denken en dan viel ik zo in slaap. Dus ik kan me geen leven voorstellen zonder bijen.
Nee, het is eigenlijk een aanrader voor iedereen om met bijen te beginnen.
Ja, ik vind dat wel een heel mooi. Maar goed, dat is misschien ook de biologisch dynamische versie het zienswijze dat het natuurlijk ook een spiritueel wezen is. Maar iedereen kan er denk ik ook uithalen wat je.
Ja, want jij hebt een BD-cursus gedaan. Ik ben wel erg benieuwd naar hoe je dat hebt ervaren. Het reguliere precies. Toen de BD. Maar,
dat is een mooi onderwerp om de volgende podcast
te staan. Ik
zit met BD-imkers en met de bijenverenigingen in Nederland in het imkeroverleg.
Albert
Mulder is er een paar keer geweest. Daar heb ik een hele goede band mee. Want in mijn ziel ben ik ook BD-imker. Maar ik ben ook vanuit mijn ziel ben ik commercieel.
Ja.
Maar ik denk dat de basis van de bijenhouderij moet wel liggen bij de natuur.
Ja, precies. Wat je net al zei, weet je, de goed zorgen voor. En het is ook je verantwoording. Hè? Je hebt het op je genomen en dan heb je die verantwoording ook te nemen en te dragen. Ja. Ja.
Nou, dan gaan we hierover doorpraten. En nou, voor de volgende keer, voor de luisteraars, wellicht interessant wat dan het onderwerp is. Want we gaan het dan hebben over onder andere de verenigingen. De beroepsvereniging die er is.
Ja.
De clubs, ik weet niet hoe ik het noemen moet. Jij bent er meer in thuis
precies,
dan ik.
Precies, ja, ja.
En wat die doen, wat voor...
Ja, de
impact die
precies,
maken.
Er gebeurt natuurlijk tegenwoordig veel. En ja, we willen natuurlijk wel graag weten wat gebeurt er en wie bemoeit zich ermee en wie zijn er allemaal bij betrokken. Het is misschien wel leuk om daar wat inzicht in te geven.
Ja. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Graag tot de volgende keer.